Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon. Deze middag willen wij het vervolg lezen op wat wij vorige week zijn begonnen. Het is een trieste nacht. De regen valt met stromen uit de lucht en verandert de aarde in een grote modderpoel. Er is op de voorgaande dag hevig gevochten. Vele doden zijn er te betreuren. Na een vreselijke beschieting uit de lopen van de Duitse kanonnen, gericht op de geallieerde legers, was een stormloop gevolgd. Die ontaarde in een bajonetgevecht van man tegen man. De Fransen, bijgestaan door de Britten, hadden hardnekkig weerstand geboden en de kansen wisselden gedurig. Maar tenslotte moesten de geallieerden met bebloede koppen wijken voor de overmacht der Duitsers. Dat noemt men dan een succes. Zij het dan een succes van enkele tientallen kilometers. En toen kwam de nacht, die een eigenaardige stilte met zich bracht. Het kanongebulder werd niet meer gehoord en het geratel der mitrailleurs en de droge knallen van de geweren waren verstomd. Alleen het zachte geruis van de regen werd slechts gehoord. Bij een van de vele loopgraven staat een schildwacht. Het is weer al lang geleden dat hij van huis aan haard was afgereisd naar dit vreselijke oorlogsveld. Ontroerend en pijnlijk was het afscheid geweest van hem, die hem zo lief en dierbaar waren. De overgang van het dorpsleven naar het harde militaire leven was ontzettend groot geweest voor deze soldaat. Wat wist hij van de werkelijkheid van het leven? Die grote wereld was altijd onzegbaar ver weg geweest. Plomp verloren was hij er middenin gevallen. Dat verre was ijlings naderbij gekomen. En hij had als een groentje verkeerd in een samenleving van allerlei allooi. Zeker, vele recruten waren als fatsoenlijke jongens van huis gegaan. Maar hoe gaat het veelal? Doet niet één dode vlieg de zalf van de apotheker stinken? Eén enkele booswicht verleidt de zwakkeling menigmaal tot zonde en ergelijke dingen. En zwakkelingen waren er bij de vleet. De meeste jongens hadden nog nooit op eigen benen gestaan. In een absoluut vreemde omgeving. Daarbij kwam nog dat allen in hetzelfde pakje rondstapten, dus ze vielen minder op in de massa. En elke oorlog brengt een algehele verwording in de mensen. Vele remmen vallen weg. Natuurlijk eiste de militaire spoedopleiding veel tijd op. Niettemin bleven er nog vele uren over van persoonlijke vrijheid. En die vrijheid moest vanzelfsprekend benut worden. Trouwens, waar leefden deze soldaten in de dop eigenlijk voor? Straks moesten ze toch immers dienen als kanonvlees. Welaan, ze moesten het er nu nog maar van nemen. De een zocht het in het dobbelspel en drank, en de ander op oneerbare plaatsen. Bij velen ging het eerst schoorvoetend, maar allengskens verdreven alle weerstanden. De taal die gebezigd werd, was goden en mens onterend. Kortom, er was sprake van een algehele verruwing en verharding. Of was er achter dat masker van hardheid de angst voor het onbekende dat wachtte? Vanzelfsprekend werd er gedurig opgeschept over de prestaties die ze straks aan het front zouden leveren. Maar thans was er nog geen direct gevaar in de buurt. Nu was alles nog kinderspel. Maar hoe zou het straks gaan, wanneer deze jongelingen zullen staan in het aangezicht van de dood? Een zeker spreekwoord zegt: waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En zo was het ook gegaan met onze schildwacht. In het begin had hij trouw in zijn Bijbel gelezen, gebeden en gedankt bij het gebruik van de maaltijden. Maar ach, een mens, ook na ontvangen genade, is zo blind voor de ongerechtigheid die in zijn hart woont. Als God een mens er niet gedurig bij brengt, dan komt hij op een glibberig pad. Onze schildwacht was nog zo jong en de dwaasheid is in het hart van de jongeling, zo zegt de spreukendichter. Vele soldaten gingen avond aan avond de velden en de wegen op. En wanneer ze in de kazerne waren teruggekeerd, werden de ervaringen onder elkander uitgewisseld. Er waren soldaten die tegen die opruiende gesprekken opgewassen waren en hun oren ervoor sloten. Maar bij verreweg de meesten was dit niet het geval. Zo sleurde de een de ander vaak ten verderve. Ook onze schildwacht was langzaam maar zeker op het hellend vlak gekomen. Geduikeld, in de meest letterlijke zin, was hij nog niet, maar hij was er dichtbij. Hij had met zijn kameraden kroegen en zelfs minderwaardiger gelegenheden bezocht. Ook hij was wel achter de soldatenmeisjes aangeweest en het vuur der begeerte had in zijn bloed gebrand. Alhoewel hij voor ongeoorloofde handelingen bewaard was gebleven. Was het misschien uit kracht van opvoeding en de bewarende hang des Heren, die hem voor een zedelijke verwildering behoedde? Aanvankelijk was hij dodelijk ongerust geweest wanneer hij 's avonds in de legerplaats was teruggekeerd. Menigmaal schreide hij bittere tranen van droefenis en berouw. Maar het scheen wel alsof de aantrekkingskracht van de duivel onweerstaanbaar was geworden. Schaamrood werden zijn kaken wanneer hij dacht aan de dagen van weleer. Toen het zijn hartelus was op 's Heeren wenken te staren. Helaas, hij bevindt zich op een weg die niet goed is. Hoewel met een volkomen innerlijk vermaak kan hij de wereld niet dienen. Altijd is er iets weeks in zijn hart. Maar dat weken is zo uiterst gering, zo klein, dat het zondige domineert. Het zal u, aandachtige luisteraar, niet ontgaan zijn dat onze schildwacht niemand minder is dan Karel Wagner. En nu, op zijn nachtelijke post, denkt hij na over de dag en de dagen die zijn voorbijgegaan. Vele maanden is hij reeds volwaardig militair. De verschrikkingen van deze oorlog heeft hij aan den lijve ondervonden. Maar een dag als deze, nu voorbij gegaan is, heeft hij nimmer meegemaakt. Afgrijselijk waren de tonelen die zich hebben afgespeeld. Het kanongebulder en ander oorlogsrumoer was niet van de lucht geweest. Overal waren doden en zwaar verminkte soldaten verspreid. Het gekerm der gewonden deed menigeen de haren ten berge reizen. In de ogen van de soldaten had een glans gelegen die niets menselijk meer in zich had. Ze hadden in ware doodsverachting gevochten toen ze de vijand man tegen man moesten bekampen. Plotseling was een afdeling infanteristen, waaronder Karl behoorde, afgesneden geworden van de hoofdmacht. Geruime tijd was hun positie bijzonder hachelijk geweest. Eindelijk waren ze erin geslaagd door de omsingeling heen te breken, onder achterlating van vele strijdmakkers die deze doorbraak maar de dood moesten bekopen. Ook was deze sterk gedunde afdeling erin geslaagd haar toevlucht te zoeken in een loopgraaf en van daaruit de vijand op afstand te houden, totdat er eindelijk hulp kwam opdagen om hen te ontzetten. De Franksen werden op een gegeven moment als door een paniek getroffen. Loopgraaf na loopgraaf waardoor de Duitsers letterlijk uitgemoord. Het was een stroom die door niets te stuiten scheen. Stuk voor stuk moesten de geallieerden wijken voor de Duitse oorlogswals. Fel was hun weerstand, maar deze hardnekkige tegenstand werd onbarmhartig gebroken. Na wekenlange schermutselingen, dan hier, dan daar, was dan eindelijk een doorstoot gekomen. De triomf was weer eens aan de Duitse zijde en de opmars had een aanvang genomen. Een opmars van slechts enkele tientallen kilometers. Maar wat deerde dat? De Duitse legerscharen hadden succes geboekt en dat gaf de soldaten grote morele steun. De vrije wereld volgde elk krijgsgebeuren van ogenblik tot ogenblik met een intense bange spanning. Deze spanning hield Karl ook bezig, want bij aanvang van het eerste ochtendgloren zou er een beslissende slag geslagen worden. Die vreselijke spanning was bij iedereen merkbaar, van hoog tot laag. De dood is zo heel dichtbij. En enig houvast heeft hij niet meer. Nee, aan de Heere durft Karl niet meer te denken. Hij weet maar al te goed dat hij God vergramd heeft, want hij heeft hem de rug toegekeerd, willens en wetens. Hij heeft de zonde gezocht. Bidden kan hij ook niet meer. Zeker, te midden van de doodsgevaren heeft hij het wel eens luid tot God geroepen. Maar dat deden er wel meer. Was het geen roep om lijfsbehoud zonder meer? Hij voelt zich in een hopeloze toestand. Doodsangsten vervullen zijn hart. Hij durft haast niet te denken aan alles wat hij eens mede ervaren te hebben. Een huichelaar was hij, een bedrieger van zichzelf. De oude Walter, en hij schrikt van die herinnering, heeft hij bedrogen, een kind van God nog wel. En wat erger is, hij heeft Gods naam omlaag gehaald. Wat kan hij anders verwachten dan Gods heilig ongenoegen? En het is alsof hij Walter hoort lezen uit de Bijbel. God zal lachen als het verderf over de goddelozen komt. In deze gemoedstoestand wordt onze schildwacht afgelost. Hij is bijna krankzinnig van vrezen. God zal hem treffen, zwaar treffen. Hij voelt het. Er gaat iets vreselijks gebeuren met hem. En waar zal het eindigen? Verloren gaat hij, voor eeuwig verloren. Daar is geen ontkomen meer aan. Want er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. Was hij de jongen die predikant moest worden? Hij die de dag des Heren misbruikte in de dienst van de zonde aan de wereld? Wat was er nu van al zijn praten terecht gekomen? Eén antwoord kon hij maar vinden. Een eeuwige mislukking. En deze gedachten mokerden in zijn hoofd en bange ziel. En toch, ver van het strijdgevoel, wordt voor deze verlater van Gods wet gebeden. Want het is de oude grijzaard niet ontgaan dat zijn jeugdige hartevriend Karl in de strekken des Satans terecht is gekomen. In dat oude, voor Karl eens zo'n vertrouwd huisje, worden tranen geschreid. Karl had zijn ruwe leefwijze voor zijn moeder kunnen verbloemen, maar bij de oude Walter was hij hier niet in geslaagd. Omdat deze man in nauw contact leefde met Israëls God, die voor eeuwig zal regeren. En al weet Karl het zelf niet, er is een God in de hemel die aan hem denkt en hem zal brengen in het dal der verootmoediging en boete, in een rechte weg, ook al schijnt het vaak van niet. Hij laat nooit varen de werken zijner handen. Bij het krieken van de dag herleeft de strijd. Het spel van elke dag herhaalt zich. Met verdubbelde kracht worden de soldaten in het vuur geworpen. De oorlog duurt de Duitse legersleiding te lang. Nu moet er maar eens doorgestoten worden, oordelen de legerleiders, in het hart van de vijand. Mensenlevens worden niet geteld in de ogen der Duitse machthebbers. Alleen eer, roem, macht is in tel. Maar de soldaten zijn het oorlog voeren moede. Ze hebben al zo lang gevochten en nog steeds is er geen uitzicht op een spoedige vrede. De officieren doen er alles aan wat mogelijk is. Het moreel op een zo hoog mogelijk pijl te houden. Want wanneer het leger het bijltje erbij neerlegt, ja, dan is de strijd verloren. Schone beloften worden gedaan en decoraties worden met kwesten gehangd uitgedeeld. En wederom vorderen de Duitsers. De geallieerden worden steeds meer verder teruggedreven. Maar dit succes zal van korte tijd zijn. Want de voedselvoorziening der Duitsers was slecht. En er waren ernstige transportmoeilijkheden. De luchtaanvallen op Engeland hadden niet het gewenste resultaat. Bijna 4 jaar was de oorlog in volle gang. Tanks moest er spoedig een einde aan gemaakt worden. Nog steeds was het de Duitsers niet gelukt heel Frankrijk te bezetten. De Fransen en de Britten hadden hardnekkig tegenstand geboden. Alle beschikbare kanonnen werden naar het front vervoerd. en voerden een meedogenloos bombardement uit op alle geallieerden. De Duitse generaals wisten maar al te goed dat ook de geallieerden aan oorlogsuitputting leidende waren. En van deze omstandigheden wilden ze gebruik maken. Gedekt door zwaar geschut kwamen plotseling overal, over een frontbreedte van 10 kilometer, de Duitsers uit de loopgraven en stormden in ware doodsverachting op hun tegenstanders in. De Duitse legerleiding verkeerde in grote spanning. Nu of nooit, zo zeiden ze. Ondanks de grote overmacht wisten de verenigde legers van de Fransen en de Britsen de Duitse opmars tot staan te brengen. Zij het dan ook door bloedige offers. Zware verliezen waren hun deel. Maar de spanning zou nog meer stijgen bij de Duitsers. De Verenigde Staten zouden grote troepeneenheden naar de door de Duitsers bedreigde positie sturen. Deze verse troepen waren als het ware tot de tanden toe bewapend. Nu moesten de kansen wel gaan keren. Niettemin hielden de Duitsers wanhopig vol, vechtende tot de laatste kogel toe. De geallieerden, versterkt door de Amerikanen, gingen thans van defensief over op offensief. Onhoudbaar werd de toestand voor hen, die in de voorste Duitse linies lagen. Ze kregen het zwaar te verduren. Ook Karls onderdeel verkeerde in grote moeilijkheden. Meer dan de helft hiervan was reeds volkomen vernietigd. Van overgave wilden de bevelvoerders niet weten. Er restte hen niets anders dan tot in de dood te vechten. De munitie was reeds ziender ogen geslonken. Ook Karl vocht als een waanzinnige voor eigen lijfsbehoud. Tijd tot denken had hij niet meer. Eén gedachte vervulde hem nog maar. Vechten, vechten voor je leven. Maar wat is dat nu? Een vreselijke pijn snerpt er door zijn lichaam. Hij wil roepen. Maar het is alsof zijn spraakvermogen verloren heeft. Heel de wereld draait om hem heen. Zijn benen weigeren hun dienst en hij zakt in elkaar. Haastig kruipen er een paar makkers naar hem toe. Maar ze staan hier machteloos. Karl is in de buikstreek getroffen en verliest veel bloed. Is er dan nergens hulp te vinden? De hospitaalsoldaten doen hun best, maar ze kunnen niet overal tegelijk zijn. En ook hun gelederen zijn ernstig uitgedund. Ondertussen is Karl een bezwijming nabij. Heel zijn leven flitst als een panorama aan zijn geestesoog voorbij. Ik ben dodelijk gewond, kreunt hij. En in dit vreselijk ogenblik denkt hij aan zijn moeder. Een vreselijke angst maakt zich van hem meester en hij gevoelt het gewicht van de eeuwigheid. Het is net alsof hij langzaam uit het leven wegzinkt. Hij wil nog een gebed stamelen, maar komt niet verder dan: O God, laat mij niet sterven. En dan zakt hij weg in bewusteloosheid. Spannende momenten zijn er na dit tragisch ogenblik gevolgd. Het mocht een wonder heten dat Karl nog vrij spoedig naar een der veldhospitalen kon worden vervoerd. Zijn toestand was zeer ernstig. En operatief ingrijpen bleek noodzakelijk. In de bewusteloze toestand werd hij naar de operatietafel gebracht, waar onmiddellijk alles in het werk werd gesteld om hem in het leven te behouden. Of het resultaat zou hebben? Hij was een van de duizenden. En de dokters werkten aan de lopende band. Ze deden alles wat mogelijk was. Maar ze hadden niet de beschikking over leven en dood. Bij het bed van Karl werd gewaakt door een verpleegster. Zijn toestand was uiterst kritiek. Hij zweefde als het ware tussen leven en dood. 2 volle dagen duurden zijn bewusteloosheid. De dokter had reeds alle hoop opgegeven. Naar de mens gesproken was het een verloren zaak. Doch op een gegeven moment was zijn bewustzijn heel langzaam teruggekomen. Geleidelijk aan was hij zich bewust geworden van zijn toestand waarin hij zich bevond. Was hij niet gewond geraakt in het heetst van het gevecht? En nu? Ja, hij lag in het hospitaal. Want het eerste wat hij bemerkte was de zuster die hem tot rust maande. Ze had hem gezegd dat hij voor alles rustig moest blijven. Want hij was door een kogel gewond geraakt. De chirurg had dat projectiel moeten verwijderen. Het zou best in orde komen en daarom moest hij maar niet gaan tobben. Nu had hij alleen maar volkomen rust nodig. Maar waar was die rust? Het oorlogsrumoer was duidelijk hoorbaar in de verte. En hij had zo'n raar gevoel in zijn hoofd. Het was net of ze met hamers in zijn hersenen sloegen. En zijn gehele toestand kwam hem weer zo levendig voor de geest, dat zijn eerste reactie was: wat een wonder dat ik nog leef. Ja, jongen, zo antwoordde de zuster. Dat is het zeker, maar nu komt alles weer goed. Was dat maar waar, zuster? Zo stamelde Karl verder. Ik heb het voor altijd verzondigd. En voor mij is geen verlossing meer mogelijk. De zuster begreep niet wat hij eigenlijk bedoelde en meende dat hij een aan ijlkoorts lijdende was. Zijn ogen schitterden zo vreemd en de koorts was nog niets gezakt. Daarom trachtte ze hem opnieuw te kalmeren. Maar haar goed bedoelde pogingen leden schipbreuk. Hij was niet gerust te stellen, want zijn ziel was hevig beroerd. Hij moest verder praten en vertellen wat hij eigenlijk voor een mens was. Ach, zuster, toen ik een jongen was, meende ik tot God bekeerd te zijn. Ik wilde dominee worden en God dienen in zijn kerk. Vaak heb ik over deze zaak gesproken. Maar toen is het moment gekomen dat ik soldaat moest worden. Ik heb er tegenop gezien. Want het stuitte mij tegen de borst medemensen te moeten doden. En sinds mijn militaire dienst is het geestelijk en natuurlijk zo geheel anders met mij geworden. O, aanvankelijk vermeed ik de plaatsen der ijdelheid. Maar geleidelijk aan ben ik gezwicht voor de boze lusten van mijn hart. En datgene wat ik vroeger voor onmogelijk had gehouden, is gebeurd. Ik heb de wereld en haar genoegens lief gekregen en ben die gaan dienen. En verzuimd de welgebaande wegen van Gods inzettingen te gebruiken. Ondanks het feit dat ik wel eens bittere tranen schreide, ging ik toch maar door. Bidden kan ik niet meer. En zo leefde ik in één grote doolhof voort. Menigmaal heb ik in gesprekken getracht het niet bestaan van God te propageren. Met spotters heb ik gespot en met vloekers gevloekt. Menigmaal heb ik Gods heilige dag ontheiligd en bij kaartspel en drank mijn vertier gezocht. En toen brak de dag aan, waarop een zware slag geslagen moest worden. In de gelederen van de geallieerden. Ik heb gevoeld dat er iets vreselijks ging gebeuren. Ik kan het niet onder woorden brengen. Wat er in mij omging toen ik getroffen werd. Ik dacht niet anders dan dat het afgelopen zou zijn met mij. Is het dan geen groot wonder dat ik hier mag zijn? Maar voor hoe lang zal dit nog zijn? Er voer een rilling door zijn ledematen. Hij gevoelde Gods heilig ongenoegen branden in zijn ziel. En wie kan er wonen bij een vertoornde God? Het spreken was hem te vermoeiend voor hem geweest. En uitgeput viel hij terug in een lichte sluimering. De zuster die Karel gedurengelijk heeft aangehoord, vervult haar zware taak. Ze gaat van bed tot bed. Daar brengt ze troost in smart. En ginds drukt ze de ogen dicht van een jongeling wiens laatste hartverscheurende roep om zijn moeder was. Maar telkens wordt ze als het ware teruggetrokken naar het leger van Karel. Nee, veel heeft ze niet begrepen van zijn woorden. Maar toch was er voor haar iets in dat haar onweerstaanbaar aantrok. Medelijden had ze met deze jongen, die zelfs in zijn bewusteloosheid scheen te tobben over dingen van geestelijke aard. En toen ze werd afgelost, droeg ze haar collega op bijzondere aandacht aan hem te besteden. Vele uren lag Karel voor de poorten van de dood. Hij werd hevig geteisterd door zware ijlkoortsen. Maar onverwacht was het toppunt van zijn ziekte bereikt en kwam er een uiterst kleine wending ten goede. Was zijn lichaam ontzettend verzwakt en uitgeput, zijn geest was bijzonder levendig. Op een nacht werd hij wakker in een bijzondere gemoedsstemming. Hij werd krachtig bepaald bij het woord van de profeet Jeremia. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn, en zijn barmhartigheden dat ze geen einde genomen hebben. Zijn trouw is groot, ze is elke morgen nieuw. Hij kreeg zijn grote ontrouw te zien in het licht van Gods onveranderlijke trouw en goedheid. En deze gewaarwording brak zijn hart en deed hem bittere tranen schreien van berouw en droefenis. Hij schaamde zich diep voor Gods heilig aangezicht en kreeg al zijn afdwalingen terug in zijn herinnering. Eens had hij zich bekeerd gewaand en gemeend dat hij daarmede klaar was. Maar wat was hij hiermede geworden? Een ongelukkig mens. Nee, hij was van God afgehoereerd, ondanks alle weldaden door hem geschonken aan zijn hart. En nu had hij uitgeleefd wat hij een verklaarde vijand van God was. Geen enkele verontschuldiging kon hij voortbrengen. Het was alles zijn schuld, zijn grote schuld en het wonder dat God geen volleinding met hem gemaakt had, kon hij niet op. Rechten en aanspraken had hij niet. Alles was hopeloos verbeurd en verzondigd. Hij heeft de Heere in zijn aangezicht geslagen en deze wetenschap gaf hem een snerpende zielepijn. Het deed hem zo'n groot verdriet tegen de Heere overtreden te hebben met woorden en daden. Want diep in zijn hart ervoer hij een groot krediet voor God. En uit zijn benard gemoed steeg een noodgeschrei op tot de levende God. Hij werd door de Heere geleid in een weg van smeking en geween. Een weg die recht is en waarop de dwaas niet dwalen kan. Ach, voor God wil Karel niets verbergen. Dat hij geen recht of aanspraken kan laten gelden, weet hij. Maar desondanks doet hij geweld aan de deuren van Gods barmhartigheid. Schreiend mag hij vluchten tot hem, waarvan de psalmdichter zo schoon zegt. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hij is het eens met de Heere. Wat God ook doen zal, het is recht en goed. En de Heere liet zich niet onbetuigd, want hij laat niet varen de werken zijner handen. Hij zegt in zijn woord: wanneer mijn volk zich zal schuldig kennen, zo zal ik aan mijn verbond gedenken. De Heere liet hem zien dat hij reeds door hem gekend was van voor de grondlegging der wereld en dat hij het was die hem in de tijd had willen trekken met koorden van eeuwige liefde en hem tot een verheven doel gesteld had in zijn koninkrijk. Om dat doel te geraken, moest hij geen bekeerd mens zijn, maar een ongelukkig, onbekeerd mens in zichzelf. Want de Heere zal zich doen overhouden, een ellendig en arm volk, dat op zijn naam zal leren vertrouwen. Zulke mensen zijn bruikbaar voor het Sion Gods, mensen die dagelijks uit genade moeten leren leven. Want alleen in deze gestalte leeft Gods volk dicht bij God. Dan is er sprake van zelfkennis, verkregen door goddelijke ontdekking. Krachtens deze levenservaring verheffen Gods kinderen zich niet boven die andere, de medemens. Want zij mogen immers leven uit vrije, onverdiende genade. Moest God de Vader niet eeuwig straffen naar zijn rechtvaardig oordeel? En was het niet de gerechtigheid van Christus die voor hen tussen beiden kwam? En was het niet de Heilige Geest die hen zaligmakend bearbeidde en in alle waarheid leidde? Voorwaar, het is alles louter onverdiende genade. Karl mocht ervaren dat bij de Heere geen grimmigheid is voor hen die in waarheid en oprechtheid voor hem in de schuld mogen komen. Ook mocht hij het leren verstaan dat hij niet beter was dan zij die voor eigen rekening in de wereld leefden. Hij ervoer dat de Heere goed is voor een slecht mens en dat Gods raad bestaat ook in zijn leven. Hoe dierbaar werden hem opnieuw de deugden Gods. Het recht Gods werd weer zijn innerlijk vermaak. In verwondering vroeg hij zich af wat God nu bewogen had om hem een halt toe te roepen op het pad der zonde. Ondanks zijn zwakte moest hij van dat wonder getuigenis geven. Dezelfde zuster die getuige was van zijn ontwaken uit de bewusteloosheid, was ook thans de toehoorster van zijn getuigenis. Hoe ze hem ook tot kalmte maande, gezien de ernst zijner toestand, hij was door niets te stuiten. Van deze God moest hij Karel spreken. En de Heere gaf hem hiertoe kennelijk de kracht. Hij zei, de Heere, zuster, is toch zo goed voor mij geweest. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heeren verkondigen. Hij heeft mij wel hard gekastijd, maar niet aan de dood overgegeven. Hij heeft vaderlijk mijn lijden verzacht. En dit alles ondanks het feit dat ik moedwillig een belediger ben geweest van zijn naam. Ik mag delen in zijn goede tierenheid, die roemende is tegen een welverdiend oordeel. Hij heeft mij bij vernieuwing gegeven, genade voor schuld en ere voor schande. Het was zijn vrije gunst dat ik in de groeven der vertering niet ben nedergedaald. Ik heb er iets van mogen verstaan, dat God woont bij de nederigen die voor zijn woord mogen beven. Ach, hoe groot is het goed dat hij weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. En dat alles alleen door de algenoegzame gerechtigheid van Christus, die een vloek is geworden voor de ganse kerk, om hen van die vloek voor eeuwig te verlossen en ze in een weg van goddelijke recht te brengen tot Gods vaderhart door de werking van de Heilige Geest. Opnieuw moest zuster Esther zich verwonderen over de aan hem, aan haar, zorgen toevertrouwde patiënt. Zoiets had ze nog nimmer gehoord. En toch, ze voelde het. Het was zo oprecht en echt. Dit was echt iets bijzonders. Daar moest ze meer van weten. Te zijner tijd zou ze hem hierover eens nader aan de tand voelen. Maar nu moest hij zich rustig houden en gaan slapen. Een zucht van innerlijke voldoening ontsnapte het hart van Karel. Wat hij wilde zeggen, heeft hij gezegd. En hij bidt hardop voor allen die gewond ter nederleggen. Dan wordt hij kalm en krijgt de rust die hij zo bitter nodig heeft. Dank u wel voor uw aandacht. Volgende week bij Leven en Welzijn hopen we het te vervolgen.